Het blok is terug. Vier koppels, vier bouwvallen, vier verbouwingen en dus een hele hoop stress. Het blok, iedere werkdag om 8:30 bij Net 5. Het blok is terug. Vier koppels, vier bouwvallen, vier verbouwingen en dus een hele hoop stress. Het blok, iedere werkdag om 8:30 bij Net 5.
De stroom.
Zij brak bijna door in Hollywood. En de andere was een gerenommeerde theateractrice. Hier zijn Caries van Houten en Halina Rijn.
Hallo, ik ga die kar trekken vandaag. Oh. Ik ga Halina op die kar trekken.
Ga je de paardjes mennen?
We zijn er weer.
Ja.
Hoe is paardje? Paardje is nog steeds moe.
Paardje is zo moe. Ik ben nog steeds in L.A. Ik ben helaas niet weggekomen hier. Ik zit hier nog steeds in het Château Marmont.
Maar wie houdt je daar gevangen?
Een graaf, een bisschop. Nee, eigenlijk meer het ontwikkeling van rond de dingen die er rondom mijn film gebeuren. Maar allemaal hartstikke goed, maar daarom ben ik hier nog steeds. En het was een leuke week, want A24 won 47.000 Oscars, dus dat was natuurlijk leuk. En leuke feestjes, leuke dingen, wat heel irritant was dat op die Oscarnacht. Ik ging natuurlijk weer vroeg naar bed. Je kent mij. Ik ben natuurlijk weer totaal geen party animal. Ik denk, ik ga lekker...
Lekker voordat de Oscars beginnen, lekker naar bed.
lekker vroeg onder de
wol. Ik wist niet eens dat het was, trouwens.
Nee, precies. Nou, daar ga je. Dus ik lekker terug naar die beddenkoets. En toen kwam ik hier in het hotel aan. En het was en ze hadden al 3 dagen allemaal muren staan bouwen. Dat ik dacht, wat is er allemaal aan de hand? Oh. En toen was er zo'n harde muziek, maar dat was namelijk in de kelder, in de parkeergarage, was het feest van Beyoncé en Jay-Z, wat blijkbaar nu het feest is van de Oscars, meer nog dan de Vanity Fair Party, wat vroeger altijd het feest was, I don't give a shit. Maar in ieder geval, natuurlijk die mensen die denken, ik geef een feestje, maar ik ga dat doen met een hele goede geluidsinstallatie.
Dus, nou, ja, want het zijn wel Beyoncé en Jay-Z.
Snap je? Dus het was letterlijk, het was niet eens muziek. Het klonk alsof er elke keer gewoon iemand een schot aan het los. Zo hard was die bas. En het was ook nog. Het klonk wel heel vet. Het ging zo. Doem. Stilte. En dan. Doem. Snap je? Het was die. En dan weer stilte. Dus elke keer viel je in slaap. 1 seconde, 2 seconden. En dan.
Zat jij zo.
Ja, heerlijk in slaap. En dan. Bam, 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 bam. Bam, bam. Dus ik naar beneden in mijn pyjama. Hi, kan het wat zachter?
Beyoncé, can you take it a notch down, please?
Ze dachten echt dat ik helemaal...
I'm trying to sleep.
Dat was iets van... Maar je kan nu naar het feest van het jaar. Ik zei nou... Niet to sleep, sorry.
Mij niet gezien.
Nee, maar toen heb ik nog meer oordoppen op elkaar proberen te stapelen in mijn oorgang.
In mijn oorgang.
Maar goed, en toen heb ik een kussen op mijn hoofd gaan en een slaappil heb ik gewoon maar genomen uit woede. En toen heb ik dus toch geslapen, maar... En toen kwam ik de volgende ochtend bij het ontbijt. Toen waren ze allemaal nog wakker. Zaten ze allemaal nog hier gewoon te ontbijten. Letterlijk.
Schorrimorrie.
Ja, echt al die sterren in van die een beetje met gore vlekjes erop en zo. Ik denk, nou ja, oké. Dat was dan weer mijn beleving van Oscarnacht. I don't know.
Nou, het was wel weer wat, hè? Ik wist niet eens dat het was. Wat vind je daarvan?
Ja, dat snap ik. Ik zou het normaal ook niet weten als ik in Nederland zit. Het is dat ik hier met die A24 mensen ben, dat het natuurlijk heel erg leeft bij hun. En het was natuurlijk wel historisch dat zij hebben zoveel Oscars gewonnen sinds Ben-Hur is dat niet meer voorgekomen. Dus dat
ongelooflijk.
Was
ja, wel echt bijzonder. Vond het wel mooi. Ik heb wel een paar clipjes teruggezien en ik moest er wel van huilen.
Het waren heel veel hele heftige momenten natuurlijk. Ook omdat het voor het eerst in geschiedenis was. Ook toch voor mensen met een Aziatische afkomst. Die zo met zoveel van die prijzen vandoor gingen. En die film, wat iedereen er verder ook van vindt. Everywhere, Always, All at Once.
Everything, Everywhere, All at Once.
Ik moet zo mijn best doen op die titel. Ja,
nee, ik ook. Ik had hem net helemaal goed, maar er kwam omdat ik heel veel rust nam.
Rust tussen de woorden. Maar die film is natuurlijk ook geen typische Oscarfilm. Dat maakt het wel leuk. Het is in ieder geval wel een rock'n'roll punkfilm die opeens alle prijzen wint die er maar zijn. En dan ook nog Brendan Fraser, die beste acteur won voor Will Unexpected. Want iedereen dacht dat die Elvis-gast dat zou winnen. Austin Butler. Nou ja, anyway, dus het was een...
Het was een baalmomentje voor Elvis.
Het was een baalmomentje voor hem. Maar ik zat dus met al die A24 mensen samen die niet op de uitreiking zelf waren. Want de baas en zo, en die waren allemaal daar natuurlijk. Maar de rest van de groegemeente. Dus het was natuurlijk heel leuk. En heel veel filmmakers waren overgevlogen. Dus dat was wel echt leuk om zo met hun te beleven. Alsof het ook iets met mij te maken heeft. Nada, nul, niente. Maar het was het gevoel toch een beetje
je hebt wel de geluidsbewerking gedaan. En de kleurcorrectie. Dus laten we dat niet vergeten.
En dus het was wel leuk. Ik had het wel... Dat was heel leuk. Maar goed, toen wou ik toch vroeg naar bed op een gegeven moment. Ja, het begint al om 4:00 middag zoiets, weet je. Dus ik ben dan om 9:00 p.m. ben ik wel klaar met het hele verhaal. En ik ging hiken. Wat vind je daarvan überhaupt?
Ja, vind ik ook wel heel herkenbaar. Want ik zeg ook hiken, maar wat is dat? Dat is in je mooie goed proberen een soort van berg op te hiken. Wat is het hiken eigenlijk? Het is gewoon toch gewoon een beetje stappen op een beetje verhoogd bergje.
Ja, want ik sprak ook een Australiër toevallig. En die begon mij ook keihard uit te lachen. Toen zei ik heb heel leuk, het was heel leuk. Maar gisteren gaan hiken. Ze die hiken in een fucking aangeharkt soort van vondelpark van L.A. Ja. Ik bedoel, een Australiër die gaat natuurlijk into the wild, weet je. Met alles op. En wij vinden
back
dit
to the outback.
Ja, precies. Maar ik moet wel, want hier heb je dan inderdaad wel een soort van park. Maar daar hangen wel mijn borden van pas op een mountain lion. Dus dan denk ik toch van, nou vind ik toch wel pretty wild.
Dat houd je wel bezig, die mountain lions. Ik had er nooit van gehoord, joh.
Dat is toch normaal? Dat ik gewoon ga hiken en dat ik dan een mountain lion tegenkom? Dat wil ik niet.
Ja, maar heb je hem gezien?
Nee, maar hij kan komen elk moment dat ik daar ben.
Ja, oké. Okay. Ja.
Daar ben ik gewoon heel erg mee bezig.
Hmm.
Hoe was jouw week?
Ik heb gedemonstreerd.
Ah, hoe ging dat?
Met vlag en ik heb allemaal heel fanatiek actieborden staan knutselen. De avond van tevoren of de dag van tevoren. Met daarop zelf vond ik erg leuke leus. The night is dark and full of fossil fuels. Vond ik zelf heel leuk bedacht.
Heel mooi. En ook.
Houdt het dan nooit op?
Het zwart boek?
Dus daar heb ik me mee bezig gehouden. En toen me helemaal voorbereid met drie thermobroeken had ik aan. En oude kleren. En toen... Wat een heel slim idee was. We zouden daar eigenlijk met een heel groot orkest, met een samengesteld, organisch samengesteld orkest, de Zevende Symfonie van Beethoven laten horen. En wij zeiden, iedereen had een buddy. Dus ik was de buddy van een cellist. Dus ik moest de hele tijd alleen maar. Ik was de hele tijd bezig met het muziekinklapding. Hoe noem je dat? Een muziekstandaard die ik in moest klappen. Dat was eigenlijk mijn enige taak. En toen zei iemand heel slim: we gaan gewoon nu meteen dat concert geven. En toen begonnen ze allemaal te spelen. En dat deescaleerde natuurlijk meteen alles. Want de politie stond in principe al klaar om ons weg te sturen. Maar die dachten waarschijnlijk ook van, dit is eigenlijk wel heel mooi. En wat is het eigenlijk allemaal heel lieflijk. En dat was heel bijzonder. En uiteindelijk is het natuurlijk uit de hand gelopen. Zijn er best wel veel, 700 mensen gearresteerd. Omdat ze niet wilden weggaan. Omdat ze echt eisten dat die fossiele subsidies gestopt werden op dat moment. Maar goed, daar waren ze dan nog niet mee eens. Het duurt nog even.
En was je ook bang? Dacht je nog op een bepaald moment, oh god, nu word ik in de cel
Ik had op een gegeven moment ook wel zoiets van, gooi me maar in de lik. Ik wist ook precies wat er dan zou gebeuren. Ik heb ook een actietraining gedaan van tevoren. Wat je dan moet doen als mensen je oppakken. Het is natuurlijk allemaal geweldloos. Dat is hun hele regel, dat ze altijd geweldloos zijn. Dus als je wordt opgepakt, moet je niet je arm omhoog doen. Want dan ben je al eigenlijk geweld aan terug. Plegen, dus je moet altijd gewoon, je moet go slap. Floppy. Dus je moet helemaal als een soort van slappe zak.
Ja, en heel veel publiciteit ook, toch? All over, dus het werkte ook goed om het de boodschap...
Ja, ook heel veel gezeik. Je krijgt ook je hele goede gemeente weer over je heen. Hè, natuurlijk.
De haters, daar zijn ze weer.
Kan je begrijpen, ja. De trollen.
Daar hebben we allebei
zijn ze cute,
zoveel
die trolletjes.
Leuke ervaringen mee. Met...
Wat is jouw leukste troll geweest? Leukste troll?
Ik denk toch wel Voetbal Inside.
Oh ja, dat was wel echt... Next level troll.
Ja, die vinden mij echt super. Het is wel grappig als we het over haters hebben. Hoe Nederland is wel een uniek land daarin, denk ik. Maar misschien weten we dat niet zeker. Omdat wij natuurlijk vooral ook publieke personen zijn in het Hollandse. Maar het is wel een grappig land om een publiek persoon in te zijn. Omdat we hebben natuurlijk sowieso al de cultuur om heel eerlijk en recht voor zijn raap dingen mede te delen. Dus ja, dat hebben we allebei wel geweten, denk ik, toch? Wat is jouw favoriete pester of hater? Haatgroep of haatmensen?
Ik ben gestopt met dingen te lezen. Want op een gegeven moment, in het begin was ik nog wel vurig en een beetje rebels. En dacht ik nog dat ik een gesprek kon aangaan. Maar als iemand niet met enige curiosity je benadert, dus dat er geen enkele ruimte is voor een gesprek, dan heeft het natuurlijk helemaal geen zin. Dan is het gewoon vechten tegen de bierkaai en dan ben je gewoon letterlijk de trollen aan het voeden. Maar ik weet nog wel dat... ik weet nog heel goed dat Anthony Kamerling net was overleden. En daar was ik heel erg van ontdaan. Iedereen, denk ik. Maar dat kwam heel hard binnen. En toen een dag of twee later of zo, toen schreef iemand op Twitter. Dat prachtige, schattige Twitter. Wanneer pleegt Carice van Houten zijn zelfmoord? En dat vond ik, toen dacht ik, wauw, oké. Okay.
Ja,
dat kan dus dat ook. Eng. Dat kun je ook schrijven. Ja, heel eng.
Ja.
En ik heb natuurlijk stalkers gehad en zo.
Ja.
Maar behalve die opmerking is me heel erg bijgebleven. En voor de rest ja, is het gewoon water of a duck's back.
Ja.
Denk ik, dat probeer helemaal ik dan
eens.
Maar.
Nee, ik ben het helemaal met je eens. En ik heb het ook niet over dat ik Voetbal Insight volg op Twitter. Maar ik heb het over dat programma. En dat je dan, je kan ook vaak niet ontwijken. Je kan wel denken, ik lees niks en ik zie niks. Maar dan gaat je tante je wel bellen om je te vertellen. Snap je? Dus je kan wel heel erg integer zijn. Maar iedereen gaat je gewoon bellen. En zeggen van, heb je wel, gaat het? En dat je denkt, wat is er dan?
Ja.
En dan weet je wel, dan blijkt weer dat er een of andere rel over je is. Zonder enige context.
Ja.
Maar anyway, het is allemaal, laten we er inderdaad ook niet in deze podcast aandacht aan besteden. Maar het is misschien interessant, omdat wie weet heeft iemand er wat aan in het klein. Dat iedereen maakt natuurlijk mee in zijn leven dat er soms nare dingen over je gezegd worden. Of dat je ook op social media, zelfs als je helemaal niet heel veel volgers hebt, maar kan het toch heel pijnlijk zijn. En het is natuurlijk toch de kunst om dat dan, ja, toch te denken, het gaat echt niet over mij. Hè? Als iemand zo boos is of zo. Maar dat is zo, dus ik moet je wel vertellen dat mij dat toen bijvoorbeeld heel erg heeft geraakt. Terwijl, wat raar eigenlijk, want ik was in Amerika. Waarom doet het me dan zoveel pijn? Dat vraag ik me echt af. Waarom is het dan toch zo het gevoel alsof het hele schoolplein zijn rug naar je keert? Terwijl, ik ken die man niet. Waarom denk ik niet gewoon, ah joh, kan mij uitschelen.
Ja, maar dan moet je wel echt van steen zijn hoor. Dat kan bijna niemand. Daar moet je wel behoorlijk verlicht voor zijn om dat echt zo meteen naast je neer te kunnen leggen. Ik denk, ondertussen hebben wij denk ik allebei wel geleerd dat dat duurt even. Maar ik ben ook daar niet ongevoelig voor. Ik kan ook echt een goede paar uur echt heel zuur en naar ervan zijn.
Ja, het is...
Dat is niet zo gek natuurlijk.
Nee, ik denk het ook niet. Maar ik weet nog wel dat ik zelf vaak kon kijken, zeker toen ik jonger was, naar hele beroemde mensen die dan daar bijvoorbeeld in een interview zeiden van, ja, ik vind het wel lastig ook nog voor social media gewoon dat iedereen een mening over mij heeft. En dan dacht ik altijd, ja, dat komt toch met de job, weet je wel. Van neem dat gewoon. Je weet toch als je... Maar toch werkt dat niet zo. Je kan toch niet helemaal je daarvan... je kan het gewoon niet helemaal dragen of zo. Het zit toch heel diep in ons om je dingen aan te trekken en om ook geliefd te willen. Ja, je wil toch graag dat mensen je lief vinden. En
ja.
Als je dus op een publieke ruimte inloopt, dan worden die kwetterende stemmen die iedereen heeft, iedere burger heeft dat ook. Iedereen heeft dat ze bang zijn dat mensen over ze roddelen of dat je bang bent dat iemand je niet lief vindt. Maar dat wordt dan zo vermenigvuldigd.
Ja, en ook die hele negatieve, dat kleine percentage hele negatieve mensen zijn, het is een klein percentage, maar ze zijn zo luid. Ze zijn zo agressief. En dat vergeet ik soms. Dat er zoveel... Dat je dingen niet begrijpt. Of dat je niks met iemand hebt. Dat vind ik allemaal niet zo gek. Maar dat het zo proactief agressief is. Schrik ik gewoon van. Ja. Steeds. En ik ben echt zes jaar uit... Een beetje uit in de luwte gebleven. En een beetje onder een steen heb ik gezeten. En ik merk gewoon dat als je weer even je kop boven het maaiveld, of eventjes jezelf op een bepaalde manier uitspreekt, dat dan allemaal weer terugkomt. Dat ik dan denk, oh, die mensen zijn er gewoon nog steeds nog. Ook heel naïef van mij misschien. Maar...
Ja, en ook natuurlijk, ik bedoel, het feit dat ze anoniem zijn maakt natuurlijk juist dat ze heel hard kunnen schreeuwen. Zij voelen natuurlijk totaal niet dat het aankomt. En bedoelen het vaak ook niet zo. Zij denken gewoon, iedereen heeft natuurlijk woede in zich. En voor hun is het alleen maar een channel om die woede te uiten. Dus als iemand anders naar een voetbalstadion gaat en daar heel hard gaat roepen en het lekker van zich af kan schreeuwen, zo gaat iemand anders op Twitter mensen haten. Maar het is inderdaad, als je er slachtoffer, maar als je het onderwerp bent van de haat, is het gewoon, ik vind het ook heel fascinerend wat het doet met je en met anderen.
Ja.
En ik zit ook natuurlijk gewoon, er zit ook een soort les in, volgens mij, toch ergens, snap je? Over hoe je toch, het gewoon echt kan laten en kan denken, it's all okay, weet je, hou van me, de andere wang toekeren, sla me, it's
of
fine.
Of echt denken, oh, het interessant dat jij dat van mij vindt. Dat is gewoon een grappige gedachte eigenlijk.
Ja.
Wat wonderlijk.
Ja, exact.
Maar er komt een gevoel van onrechtvaardigheid naar boven, dat je wil verdedigen en dat je denkt, zeker met dit, dat ik denk, dit gaat ons ieder aan. Ik sta hier ook voor jouw kinderen, voor jou, weet je wel. Het voelt heel erg onrechtvaardig dat je wordt ja, bekritiseerd op iets waar, wat in mijn ogen goed is. Maar ja, goed, zo...
Je kan jezelf ook betrappen op een oordeel over anderen, toch?
Zeker, tuurlijk.
Je hebt zelf ook heel snel een oordeel gevormd. Dus het is gewoon heel menselijk dat bijvoorbeeld engagement haat oproept. Snap je? Dat is verschrikkelijk dat het zo werkt. Maar je moet jezelf... Ik bedoel, dat geldt voor zoveel dingen in het leven. We zijn allemaal geconditioneerd om andere mensen uit te sluiten. Om andere mensen te haten. Niemand is beter dan de ander. We zijn allemaal beesten. Weet je? Ja. Alleen je moet dus continu jezelf heel erg in de gaten houden. En je eigen gedachten monitoren. Maar dat zit ook in onszelf. Om te denken, Jezus Christus, moet dat nou? Of wat een aansteller. Of, terwijl, snap je? Dat maakt het juist zo fascinerend aan mens zijn. Dat je... Je kan je in allebei die rollen verplaatsen natuurlijk. Ja. De beschouwer die loopt daar allemaal oordelen over heeft. En degene die iets probeert en heel kwetsbaar is in zijn, in zijn betrokkenheid.
Ja, en soms heeft iemand ook een punt gewoon. Natuurlijk, je moet ook gewoon... Soms heeft iemand ook echt een punt.
Ja,
dat is ook zo.
Ja, dat is helemaal waar. Hey, en dan hebben we natuurlijk altijd weer de tip. Deze week is mijn tip...
Oh, daar heb ik zin in.
Oh, dit doe ik alleen maar... indruk op Carice te maken, want het is denk ik ook een tip die zij wel heeft, is dat je dan natuurlijk een van de grootste milieuvervuilers is de kledingindustrie, hè? Of in ieder geval dat draagt er ook aan bij.
Ja, zeker.
Ik ben zeker, moet ik daarin heel erg schuld bekennen, want ik heb echt heel lang heel erg kledingkoopverslaving gehad en ik heb eigenlijk toen op een gegeven moment kwam ik erachter dat in mijn buurt was er een winkel, die heet Tamago, een hele leuke winkel, en daar kon je kleren naartoe brengen en dan worden die verkocht, maar ook kon je daar dus tweedehands hele mooie, echt super vette kleren die gewoon normaal onbetaalbaar zijn, voor heel weinig geld kopen. En zo zijn er heel veel initiatieven. Mm-hmm. Je hebt dat The Next Closet. Dat vind ik ook een hele leuke initiatief en website waar je allerlei tweedehands mooie kleren kan kopen. En nu is er ook alweer een nieuw waar jij het wel eens over hebt. Dat vergeet ik dan weer.
Vestiaire Collectief. Vestiaire?
Ja, waar je hele toffe ook designerkleren kan kopen die allemaal al gedragen zijn en gerecycled zijn.
Ja, wel gerecycled, maar Vestiaire Collectief is een platform waar, dus online allemaal, waar je designerskleding kunt kopen. Inderdaad gedragen of één keer gedragen eigenlijk als ik iets koop, dan koop ik het eigenlijk bijna alleen nog maar daar.
Ja, en je hebt in Amsterdam heb je heel veel tweedehands zaakjes sowieso. Wat ik ook een hele leuk vind, de Ruilhandel heet dat geloof ik. Vind ik ook een hele leuke winkel.
Klopt. Nou ja, wat natuurlijk, de mensen moeten terug gebrainwashed worden in... Nou ja, überhaupt moeten ze eerst educatief worden ingelicht over wat fast fashion eigenlijk doet voor de wereld. Of dus niet doet voor de wereld. En je moet ze een alternatief bieden voor die Zara's en die H&M's.
Ja, maar dus sorry, ik heb het verkeerd gezegd, want we zijn nu toch heel specifiek bezig. De Ruilhoek heet dat. Dat vind ik ook.
De Ruilhoek.
Ja, en daar heb je
in Amsterdam.
Van, ja, en daar kan je echt van gewoon een normaal t-shirt bij spreken tot een Chanel bag. Dat daar heb je echt ook van alle soorten en ook online heel leuk. En Next Closet dus en die dingen die jij net noemde. Er is echt heel veel en er zijn vast nog veel meer dingen waarbij je ook dus heel makkelijk je eigen kleding kan verkopen. Want natuurlijk, het is toch goed dat het gewoon circuleert in plaats van dat we nieuwe dingen aanschaffen.
Circuleert en dat je inderdaad mensen leert dat in principe is alles er al. Het idee dat we 30 keer per jaar een nieuw seizoen, dat er nieuwe seizoenen zijn, nieuwe kledingseizoenen, dat daar moeten we echt vanaf. Maar dat is zo diep geworteld, natuurlijk ook in onszelf. Dat is ook iets waar ik mee worstel. Maar daarin ook wel veel wakkerder ben geworden. Want het is er allemaal al. En je kunt ook zoveel leuke dingen doen als je een beetje gevoel hebt voor stijl en met vintage dingen.
Ja, en nieuwe combinaties. En wat we laatst ook zeiden, dat alles komt ook terug. Dus toch is het toch wel leuk soms als je dingen hebt bewaard, waarvan je toen dacht, oh mijn god, wat dom. En nu denkt, hey, dat kan ik gewoon weer aan. Dat is, maar goed, ik beken nog steeds schuld hoor. Want ik bedoel, ik heb dit ook recent gekocht, wat ik nu aan heb. Dus ik ben totaal niet, helaas, niet boven de materie.
Maar we zijn allemaal zondaars natuurlijk. We zitten allemaal in een fucking gemankeerd systeem. En de bewustzijn is het grootste wat we kunnen bereiken. Maar vooral natuurlijk die grote bedrijven eerst aanpakken. Want we kunnen met z'n allen natuurlijk op ons eigen individuele 1 meter gebiedje best wat doen. Maar het valt echt in het fucking niet. Dus nogmaals, kom in actie.
Hey, en wat gaan wij deze week... Wat is ons thema eigenlijk van deze week?
Kunnen nou, we thema. Ik heb, ik heb een heel juicy thema bedacht.
Juicy!
Samenwerken. Working together.
Ik vind het heel CDA. Hun slogan is...
Juist nu.
Samenlevend, samenwerken. Ja.
Oh echt?
Ik dacht echt, is het een CDA podcast? Op zich christelijk. Nee, nee, maar...
CNH is het. Het is CNH.
CNH is toch voordeliger? maar oké, begooi jij er even een samenwerking in.
Nou, want ik dacht, het is leuk, want we
maar
hebben
waarom wil je het daarover hebben?
Omdat ik denk dat mensen het leuk vinden. Goed, dat vul ik een beetje in. Want ja, ik heb nog helemaal geen feedback. Maar dat ik ervan uitga dat de anekdotes leuk zijn om naar te luisteren. Ik denk dat veel anekdotes ook bij ons zitten in het samenwerken. Dat we natuurlijk niet alleen vriendinnen zijn, maar dat we ook heel veel samen gemaakt hebben. En samen ervaren hebben op sets. En zeker in de... Early 2000s.
In de early 90s.
Als ik bijvoorbeeld zeg passievrucht, wat zeg jij dan?
Je bent geil, hè? Zeg ik
ja,
dan.
Ja, mooi. Goed, wat een goed.
Ja,
wat was
ja,
goed.
Ja, ja. Ja, ik dacht dat ik dement was.
Nee, ik wilde eigenlijk inderdaad een soort van quiz met je doen. Maar dat ben ik alweer vergeten. Dat was ook nog een idee. Maar alles blijft gewoon achter die brain fog hangen. Passievrucht, dat was een film.
Wat jammer, ik wil heel graag een quiz doen.
Ja,
kun je die quiz niet
ja, dan ga je volgende keer doen. Ik ga een quiz doen en een goocheltruc.
Maar kan ik dan ook... Nee, alsjeblieft niet weer die goocheltruc.
Jawel.
Oh, oké.
Okay. Is kan leuk, ik dan joh, ook voor de socials.
Oké, okay, socials, mooi. Kan ik ook iets winnen met die quiz? Dat is het enige waar ik op uit ben, winst.
Mijn eeuwige respect.
Oké, okay, maar wacht even. Nee, de passievrucht. Wat zeg jij dan als
weet
ik zeg
je nog?
Passievrucht?
Ja, je bent geil, hè?
Dat was dus even om uit te leggen, want nu denken mensen dat we allebei geil zijn, wat totaal niet het geval is. Want ik denk dat we tegenovergestelde zijn we geil op dit moment. Geil? Ik weet niet eens hoe je het woord uitspreekt. Weet je dat ik dat toen ook dacht? Dat ik dacht, hoe gaat Car dit woord uitspreken?
Hoezo?
Ik kan dat dus niet uitspreken. Ja, ik kan dat zelf niet uitspreken. Kijk, let maar op. Hoe moet je het nou uitspreken? Geil? Geil? Geil. Op zijn... Laten we ook even nog wat anekdotes vertellen. Sorry dat ik deze twee dingen nu...
Over toen we geil waren.
Over Ellen Vogel. Nee, dat is een andere bakje. Dat moeten we niet combineren. Maar je bent geil, hè? Is een quote
toen ik
van...
nog bij toneelgroep Oostpool zat. Ja. Ja, je bent geil. Dat was eigenlijk de catchphrase.
Nou ja, dat was
van
dus
mijn karakter.
Echt, ja, het karakter van Car. Geen idee hoe ze heet. Maar hoe heette jouw karakter? Nou, laat maar, want dan zijn we over 6 jaar nog bezig.
Nee joh, laat maar, nee.
Maar in ieder geval, die zei die woorden. Want even in het korte, passievrucht gaat over... Het was een hele leuke clue in, weet ik nog.
Ja, dat was een twist in. Een gezellig stel, een goed lopend
Maar ben ik dat stel? Was ik dat stel?
Nee, jij was die nieuwe vriendin. Ik was samen met Peter Paul Muller een koppel. Toen liet ik het loodje.
Oh!
En toen bleek dat het... Dat ons kind...
Van Peter Paul en jou?
Niet... Net toen kreeg hij een nieuwe vriendin. Dat was jij dan. En daar wilde hij dan een kind mee. Maar dat ging niet. Want hij bleek doodzaad te hebben. Dus toen dacht hij in retrospect van... Wacht eens eventjes. Dan kan dat kind helemaal niet van mij zijn. En toen dacht hij van... Ik ga naar de dokter eens even kijken wat er loos is. Toen zei die dokter, je hebt doodzaad.
Scholten van aaschat... Die altijd met een taxi naar de toneelschool ging. In zijn tijd, moet je weten. Waarom deed hij dat eigenlijk? Wacht even, nu wijken we af. Dit is een gevaarlijk gebied.
Sorry. Nu wordt het heel persoonlijk.
Oké, wacht even. Nee,
is een topper verder, daar gaat het niet om.
Maar, ik hou zoveel van hem. Maar...
Dat is heel lief. Dus hij speelde de dokter.
Ja.
En toen kwam hij erachter van nou, dat Peter Paul dan, niet echt Peter Paul natuurlijk, maar dat personage, Pim of Jan, Wats, Walt, Bart.
Pat.
Doodzaad had. Dat is ook niet om te lachen.
Wat een mooie anekdote. Wat een heerlijke, verleidelijke recap van deze film. Ik heb zoveel zin om hem nog een keer te gaan kijken.
Oké, dus die had doodzaad. Mede nog. Die is uitgezoomd.
Doodzaad.
Ook een goede titel. Wel beter dan de passievrucht.
Dus toen dacht hij van, wacht even.
Dus er klopt iets niet.
Ja, hier klopt iets niet, mensen. Ik
hier
heb
klopt iets niet. Het is hier niet pluis.
Ik snap de tijdlijn niet. Maar goed, dat zal aan mij liggen.
Nee, maar
ik weet
niet
nog, dus... ik had wafelhaar. Dus ik zat in de jaren 80. Ik weet niet in welk jaar jij zat. Maar voor mij had ze
wat?
Wafelhaar
Oh ja, dat
gemaakt.
Is waar. Het speelde zich af in de jaren 80, ja.
Waarom eigenlijk?
Klopt. Ja, God. Dat was toen zo, weet ik veel. Dit verhaal was gewoon, ja, het speelde zich in die auto achteraf.
Ik snap er helemaal niks van.
Nee, maar goed. Niet. Toen ging hij met jou een nieuw kind maken, ging niet. Nou, toen dacht hij, wacht eens even, maar wie, van wie is dat kind dan?
I wish.
Van wie is dat kind dan? Dus hij op zoek naar de echte vader van, van dat kind. Komt hij erachter, spoiler alert. Ja, wie denk je dat is? Het echte kind.
Klopt hier iets niet, want het ging toch niet om mijn kind? Het gaat om jouw kind, toch?
Ja, maar jij wilde toch een kind... Jij bent toch de nieuwe vriendin?
Oké, dus ik was de nieuwe vriendin. Ik wilde een kind. Sorry dat ik zo traag ben. Maar toen kwam er geen kind. Toen gingen we naar de dokter. Die zei, ja meneer, u heeft doodzaad. Waarop hij dacht, holy fuck, wie was dan de vader van het kind van Carice? Want daar had ik ook een kind mee. Jullie hadden ook een kind, snap je? Anders, it doesn't add up.
Ja, precies.
En toen, ik weet nog wel wie het was, Jan de Cler.
Ja, nou, spoiler alert, dat weet je...
Nee, maar goed,
ze zo toch... niet meer
maar
kijken.
Wie was Jan de Cler? De vader van Peter
Ja, de
van
vader. Dus mijn schoonvader. Dus ik had met mijn schoonvader was ik naar bed geweest. En dat
Jezus,
kwam...
Kar, jij dat was, doe jij weer.
Had ik weer. En dat kwam omdat ik de hele tijd maar te passen en te onpas stond af te wassen in half naakt. En steeds als er iemand binnenkwam, half naakt maar omdraaide en zei... Je bent geil, hè? Weet je nog?
Geil.
Nou ja, kat op het spek binnen natuurlijk.
Die male gaze was toen nog in full swing. Dat kan ik je wel vertellen. Ja. Die male gaze die was toen nog heerlijk. Die zat er nog lekker in. Ja, dus toen moesten wij een trio doen. Ik en Kar. Met Peter Paul Muller.
Maar we waren alle drie doodsbang. En toen hebben we ons in de set. Dat was gewoon een slaapkamer. Toen hebben we ons in de kledingkast die leeg was gemaakt. Hebben we ons verstopt. Weet je nog? Toen moesten ze ons komen zoeken. Ja.
Nee, maar we waren echt zenuwachtig. Want waarom waren we er nou zo zenuwachtig
niet.
Over?
Ja, dat nee. is gewoon... Het is gewoon... A, moesten wij allebei weer half naakt. B,
tuurlijk. Hij natuurlijk
vond
niet.
Peter Paul het ook heel spannend natuurlijk. Dat hij tussen twee half naakte vrouwen moest liggen.
Ja. En ook, wat gewoon wel echt zo is... Ik bedoel even, toch niet om te zeiken... Maar het was toen wel zo met seksscènes... Dus dat het vaak zo was van, nou doe maar wat. Weet je wel, in plaats van dat het gewoon helemaal strak... Was zoals nu is met de intimacy coördinator. En heb je allemaal, krijg je allemaal plak dingen op. Zodat er een barrier zit tussen jou en die andere lichamen. Weet ik wat er allemaal gebeurt. Het is allemaal helemaal uit. Waar individuele gesprekken gaan daaraan vooraf. En je vraagt van, goh, waar ben je comfortable mee? Vind ik allemaal supergoed. En in die tijd was het gewoon een beetje van, nou, doe maar eens even wat. Ga er maar lekker voor. Joejoe. En daar ben je dan het bangst voor. Want dan denk je, wat... Want je denkt ook, je hebt namelijk wel seks gehad, maar dat is in private. Dus ja, je denkt ook, ja, ben ik wel normaal? Moet dit dan, wat ik doe, is dat dan wel goed? Ik weet nog dat ik in 12 steden 13 ongelukken speelde. Ja,
nou, vertel me dat nog wel eens, dat verhaal.
Nou, ja. Toen was ik 16 en toen was ik nog maagd. En ik moest de aflevering heette De Ontmaagding. Dus ik moest letterlijk ontmaagd worden. Maar ik was nog maagd. Dus ik was heel bang dat ik dacht letterlijk dat ik bepaalde bewegingen zou moeten maken. Ik was ook zo raar. Geïsoleerd van, snap je, ik had gewoon, het was ook nog voor internet, ik was zo zenuwachtig, ik dacht, wat wordt er van mij verwacht? Ik dacht, ik moet iets kunnen in beweging, nou ja, enzovoort. En die angst hou je eigenlijk toch bij elke seksscène weer opnieuw. Je denkt gewoon,
ja.
Het is gênant, het
maar
is
dat zo nu, had je dat echt, was je echt begeleid geweest?
Ja, maar inderdaad, maar wij hebben toch wel, als we eerlijk zijn, als we terugkijken naar alles wat we hebben gedaan.
We hebben gepioneerd. Op dat
Jezus
gebied.
Christus, hè?
Jezus Christus.
En het is allemaal zo door de ogen van die venten, die gasten achter die monitoren.
Die venten. Ik zei laatst ook in de podcast van Pepijn, dat ik me achteraf ook dacht van, maar waarom stond ik altijd onder de douche? Waarom moest ik altijd in bad en onder de douche? Was ik gewoon een heel vies karakter? Wat de fuck was dat?
Ja, maar je moeten we even één ding toegeven. In mijn film zat je ook in bad, weet je nog?
Dus ja, maar zag je geen borstjes?
Nee, we hebben wel een keiharde dogma onszelf opgelegd. Namelijk, geen tepels, geen schaamhaar. Maar letterlijk, omdat dat maken we nu een grap over. Maar dat was wel zo. Want we waren natuurlijk wel echt klaar. Als je kijkt naar onze body of work. Niet dat iemand daarin geïnteresseerd is. Maar stel dat iemand daarin geïnteresseerd is. Ik zal het even op mezelf betrekken. Maar ik denk dat ik ook voor jou kan spreken. Dat 90% van die producten... zijn we toch vrij geseksualiseerd neergezet, snap je? Of ben je naakt, absoluut. Of ben je half naakt, of ben je aan het vrijen. Of hoe vaak moet je niet een striptease doen? Jij ook, toch? Dat is meestal...
Moest ook in die film ook een striptease doen,
ja. Een striptease doen.
In het Amsterdamse bos, in de nacht, in de regen.
Ja.
Voor koplampen op een bruggetje. Ja. En dan bluf je er maar doorheen.
Vreselijk. Ik weet nog dat ik een keer van Matthias Schoenaerts in een film van Erik de Bruin striptease moet doen. Dat ik ook zo, want wat er ook vaak gebeurt is dat je kent die mensen maar half. Misschien vind je die mensen, kijk je er ook tegen op, bewonder je ze. En dan zegt iemand, ja, doe maar even een dans. Dansclown met die bellen aan je voeten. Ga maar. En ook nog naakt. Bellen je schaamhaar. En dan... Oh, Kar stikt heel even. Wacht even. Time out. Op mond-op-mond beademing. Is er iemand in de buurt? Ik zie alleen gitaren. Oké, ze is er weer. Anyway, maar dat zo van... Doe maar een dans. Doe maar een dans. Wat bedoel je? Die man zit naar je te kijken. Waar heb je het over? Doe zelf een dans, fucking asshole. Ik heb
ook een striptease.
Heel zachtjes ook. Ik heb ook nog een andere striptease. Oké, vertel maar.
Nee,
nu komt alles boven. Nu komt alles boven.
Ja. Jeetje, Mina. Ja, alles komt. Nee, maar echt, alles komt wel boven, hoor.
Ja, tuurlijk. Dit is heel therapeutisch.
Ai, 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 ai,
ga er maar even voor zitten, mensen. Want dit gaat nog wel even duren. We gaan nu alle seksscènes af. Here we go. 1928.
Oh.
Ik heb ook zo vaak gehad dat ik mijn tampondraad moest afknippen. Omdat ik de tribune weer op moest als die oude circuspeer. Maar dacht dat ik op Ramzi Nasser bloed zou lekken als ik niet... Sorry, nu wordt het heel ranzig. Maar ja, dit zijn de dingen waar ik mee te maken had in mijn tijd.
Oh, en die lapjes jongens. Die je allemaal voor je moest houden en doen. En met stickers op je schaamhaar.
Ik heb ook eens een keer een schaampruik opgekregen.
Ik ook.
Omdat ik rood schaamhaar...
Merkin heet dat.
Ja, maar dan kan je dus niet meer plassen. Vond ik heel moeizaam.
Ja.
Ik vind het ook moeilijk met die protheses die ze allemaal... Want ze doen dus plakken een soort van stof of rubber tussen je barrières, heette dat. Maar daarvoor dan voel ik me zo onsexy. Dan voel ik me zo een soort van, ik weet niet. Dus dan kan ik ook niet meer... Dan voel ik me ook zo lelijk. Als ik een soort van plak, huidskleurige zeemlap.
Het is ook echt een zeemlap, inderdaad.
Ja, denk ik van, wat gebeurt
met
er
mastiek.
Nou?
Ja. Met mastiek wordt het op je geplakt.
Laag mastiek. Dan denk ik, maar wacht even. En ik moet nu ook nog... Vrij. Dus het is ook nooit goed, weet je, in die zin. Dan denk ik weer van, doe nou maar voor het echt. Maar dat kan ook niet, het is geen porno. Anyway, het is heel verwarrend allemaal.
Maar het is ook, ik heb ook wel eens meegemaakt met een acteur. Ik zal zijn naam niet noemen, maar...
Oh, doe maar wel. Kan, nee, okay,
dat het,
maar
nee, maar dat het echt te ver ging. Dus dat er stop werd geroepen of cut. En dat die persoon nog doorging.
Oh ja,
denk, maar,
zo vaak.
Het is nu toch afgelopen?
Ja, joh. En dus, ook met agressie, by the way. Met agressie heb ik ook een keer meegemaakt dat ik aan het repeteren was. En dat de regisseur het podium op moest rennen bij een doorloop. Omdat die acteur zo agressief was geworden dat hij mij gewoon wilde iets aandoen. Mannen zijn gewoon... Sorry dat ik heel even generaliserend word nu. Heel even kort. Mannen zijn wel echt rare zoogdieren, hoor.
Jo.
Ze hebben allerlei driften die... Ja, wij kunnen ze toch beter beteugelen. En dus ja, het is toch beter als wij de leiding nemen vanaf nu. Maar goed, de passievrucht.
Ja.
In een nutshell, dat was de passievrucht. Nou, uiteindelijk, dat was wel leuk omdat we het samen konden doen. We hebben veel gelachen, maar
ja, dat was een ontzettend leuke tijd. Het was echt heel leuk. Ik heb me echt doodgelachen daar.
Ik ook. En met Peter Paul, dat was ook een vriendschap die echt, echt heel leuk was. Met ons drieën ook. En echt lang heeft voortgeduurd ook. Dus dat is heel fijn. Maar wat was dat het eerste dat we samen deden? Nee, Zwartboek toch? Ja, oh nee.
Nee. Dat was veel later.
Oh ja, ik begrijp het al. Maar waarom had ik dat wafeltjes haar? Nou, anyway.
Ja, omdat het in de jaren 80 speelde. Omdat je een soort Dolly Dot uitbeelde.
Ja, 80 speelde. Maar waar kan je die film zien voor de kijkertjes thuis? Op welk kanaal?
Ja. In de videotheek, denk ik. Blu-ray.
Maar Zwartboek waren we natuurlijk ook... Ik bedoel, Zwartboek is top en een supergoeie film. Maar was ook weer, toch die tieten, die borsten, die schaamharen. Jij ging zelfs je schaamhaar
tieten
schilderen.
Tieten kont. Ja.
Verven.
Daar ging peroxide in.
En, als je erbij nadenkt.
Ik weet nog dat ik inderdaad ook wel eens dat er iemand in de kamer stond met zo'n geluidstok. Hoe noem je dat dan?
Dit is dus live afasie. Nu gebeurde het. Iedereen heeft het gezien. Het is opgenomen. Een geluidstok. Het valt mij nog mee dat ze niet zegt een aardbei of een banaan. Of een heel ander
ook
woord.
Gekund. Ik vind nog dat het best wel in de area blijft.
Het was mooi thematisch.
Hoe noem je dat dan?
Een microfoon.
Een microfoon.
Jezus Christus. Er staat er een voor je neus.
Ja, een microfoon. Ja, nee. Maar ik bedoel zo'n lange met zo'n kap. Zo'n zachte kap. Zo'n
fluffy
kap.
Ja, dat weet ik ook niet. Heel eerlijk.
Maar anyway. En dat ik toen... naar voren moest buigen in die scène, naakt. Ook weer helemaal naakt. En dat die man daarachter stond en die stond gewoon recht achter mij. Dat ik dacht, en dat ik toen toch echt niet durfde te zeggen van, zou je heel even opzij willen gaan?
Nee.
Dat zou ik nu heel makkelijk durven zeggen, ja, maar dat durfde ik toen kan echt niet.
Het is gewoon niet meer denkbaar. Tenminste, ik hoop dat het in Nederland ook zo is, maar hier is in ieder geval niet denkbaar dat zoiets nog zou gebeuren. Nee. Maar als we dit blikje gaan opentrekken, dan ben ik echt...
Laten we dat vooral niet doen.
Dan kunnen we nog 70 podcasts vullen en heel veel mensen cancelen. Maar dat moeten we gewoon niet doen, want...
Nee.
Why would we? Maar het is goed dat er een nieuwe tijd is aangebroken. En we hebben natuurlijk ook gewoon wel heel veel lol gehad. Want laten we... Zwartboek was natuurlijk wel echt top. Echt heel leuk.
Ja, man. Dat is de tijd van mijn leven. Daar kan ik echt... Dat is nou even waar jij vroeg maar laatst van... Kan je wel eens echt zo over iets mijmeren? En je echt zo terug in een gedachte gaan of in een herinnering? En dat toen zei ik nee. Dat kan ik niet. Dat kan ik eigenlijk ook niet. Maar met dit kan ik dat heel erg... Ik kan nog heel goed voelen hoe dat voelde. Hoe het rook en hoe het begon. En ja, die film heeft wel heel veel indruk op me gemaakt.
Zoveel indruk.
En die tijd ook.
En ook met Paul voelden wij ons altijd veilig. Weet je, want ja. Natuurlijk waren het extreme dingen die jij zeker moest doen. En ik in het klein. Maar ik weet ook nog de eerste lezing. En in Israël filmen. En het was zo groot. En in Berlijn. En het was zo... Ja, het was echt een... Toptijd. En wat verder nog? Want we hebben ook toneelstukken samen gemaakt. Moeten de luisteraars weten.
Ja, en Meeuw natuurlijk. Dat hebben we het al een keer over gehad. Ja, dat was in aflevering 1 volgens mij over gehad.
Ja, maar het was ook heel leuk.
Suzy Q, maar dat was... Toen zaten we allebei in dezelfde film. Maar dat was...
Speelde ik Hoes 3. Zaten we prostituee, Halina Rijn. Het werd een rolverdeling voorgelezen bij toneelgroep Amsterdam. Rocco en zijn broers. Prostituee, Halina Rijn. Oh, again. De tijden zijn zo heftig veranderd, wat dat betreft.
Ja, thank fuck.
Thank the Lord! En dan gaan we weer eventjes naar onze partner, Paramount Network. Wat is de film die wij deze week voor hun gaan bespreken?
De film heet The Theory of Everything. Dat gaat over de natuurkundige, weet je wel, Stephen Hawking, gespeeld door Eddie Redmayne. Het is eigenlijk een soort biopic... maar op een gegeven moment krijgt hij natuurlijk ALS. En het is wel echt een klassiek verteld verhaal. Ik vond het best wel een mooi verhaal. Ik wist niet zoveel van zijn leven. Het is een ontroerende scientist, deze man. Wordt dus gespeeld door Eddie Redmayne, waar ik ooit een film mee heb gedaan. En ik vond hem echt zo'n lieve jongen. En uiteindelijk is hij gewoon natuurlijk een enorme ster geworden, grappig genoeg. Terwijl die toen was dit gewoon nog zo'n Ethan jongetje, weet je wel. Zo'n kostschoolkind uit Engeland. En zo'n lieve, brave freckleboy. Ik vond hem zo lief. Maar hij, ja, het is echt een van de grote sterren op dit moment. Tenminste, ik weet niet of het nu nog zo is, maar dat was hij in ieder geval wel.
Ja, dat is hij nog steeds wel, hoor, volgens mij.
Ja, hij heeft geloof ik een Oscar gewonnen ook recentelijk. Dus, en volgens mij heeft het... Kijk, het is inderdaad, heeft hij... Er is ook een Oscar, hij is genomineerd geweest, ja, voor een Oscar. Ja, ik ben zelf... ik vond hem in andere dingen misschien beter. Maar het is wel echt een bijzondere rol. Het is natuurlijk niet een eenvoudige rol. Nee. Als mensen weten wie Stephen Hawking is, dat is natuurlijk... Een
mislepende film, lijkt voor mij. Toch een mooie, ontroerende film.
Ja, mooi, ja, zeker.
En wanneer kunnen we die film bekijken en hoe zit het allemaal?
Je kunt die film bekijken op donderdag om 20:30.
Super deluxe.
En in de show notes van deze aflevering kun je zien waar Paramount Network te vinden is in jouw network.
En nu we toch lekker aan het netwerken zijn, heb ik nog een leuke tip. Ja. Want wij hebben echt heel veel plezier in het opnemen van deze podcast. En krijgen ook super veel hele hartverwarmende reacties. En die lezen we en voelen we ons enorm gestimuleerd om verder te gaan. Maar om het voortbestaan van de podcast te behouden, moeten we ook... is het voor ons, voor de podcast heel goed als dus mensen zoals we vorige keer al op een enorm vernuftige wijze hebben uitgelegd, ons volgen. Ik ga nu niet meer proberen uit te leggen hoe je dat moet doen, want dat weet ik zelf gewoon niet. Maar er is een optie om ons te volgen. Hey, maar over samenwerken gesproken, wat toch jouw thema was, wat je hebt ingebracht. Wij hebben ook nog andere dingen samen gedaan, behalve in producten van anderen samengespeeld. Hebben we ook onze...
Ja, weet je nog.
Weet je dat nog? Hebben we nog onze eigen producten proberen te creëren? Wat was nou het eerste wat we samen gingen maken?
Nou, we hebben Instinct samengemaakt.
Red Light, gek genoeg, omdat dat duurde 7000 jaar.
Ja, klopt. Daar waren we mee begonnen. Instinct. En ja, precies. In die 28 jaar dat we Red Light hebben gemaakt, ergens halfway, dus hebben we toen Instinct in een vloek en een zucht opgenomen. Exact. Voor 1 miljoen euro, weet je nog?
Ja, klopt. Dus we hebben eigenlijk dat anti-glamour gemaakt. Dat is ons boek en dat beviel zo goed. En toen hebben we Man Up opgericht, ons bedrijf. En toen hebben we bedacht, we willen een serie maken. Want toen was jij, zeg maar, in de serie, zeg maar, die zoveel heeft veranderd, namelijk Game of Thrones. En toen dachten we, er moet toch een mogelijkheid zijn, 100 miljoen jaar geleden dachten we dat we in Nederland ook wat meer cinema-achtig drama kunnen maken, toch? Dat was eigenlijk onze eerste insteek. En toen dachten we houden het heel lokaal. Dus we gaan het hebben over eigenlijk over sekswerkers in Amsterdam. Dat was ons eerste thema waar we mee aankwamen. Toen gingen we met Reinhard Oerlemans praten. Want die werkte toen nog voor dat bedrijf. Herinner je
ja,
je
klopt,
nog?
Ja, daar hebben we het het komt allemaal terug. Nee, dat hebben we toen samen gepitcht.
Ja, klopt.
Hè? Weet je nog?
Ja, zeker.
Nou, dat vond hij een machtig mooi idee, maar toen was hij weg.
Toen was hij weg. Het was wel een heel leuk eerste gesprek. Echt jammer dat hij toen naar Amerika verhuisde. Maar het was wel echt een heel, heel onverwacht leuke klik. Nou ja, voor jou niet, want jij kende hem al goed. Maar ik kende hem helemaal niet. En dat was een topgesprek eigenlijk. En hij zag meteen soort van de inhoudelijke en de commerciële waarde van de ambitie die wij hadden of zo. Dat was wel vet.
Ja, zeker. Ja, zeker, ja. Klopt. En toen hebben we er zoveel verschillende paden bewandeld om het voor elkaar te krijgen.
Ja, was lastig.
Dat was een grote lange les.
Ja, een hele goede school.
Ook heel bijzonder. Ja. Ja, en ook echt wel hele bijzondere mensen ontmoet. En het was echt inderdaad een bijzonder en interessante school waar we eventjes op hebben gezeten.
Ja, en ik ben ook heel trots uiteindelijk, los van alle struggles, wat je ook zegt, met wat voor team we het uiteindelijk hebben gemaakt. Want het is wel te gek. En het resultaat, ik ben daar ook echt super blij mee. En heel trots op iedereen die daar aan mee heeft gewerkt.
Ja. We wilden inderdaad ook nog dingen zoals Instinct maken. En ook natuurlijk dat het voor ons heel bijzonder was om in die constellatie te werken met elkaar. Dat jij mij ging regisseren. Dat ik door jou geregisseerd werd. En we waren daar volgens mij de avond daarvoor best wel zenuwachtig over allebei. En ik dacht op de volgende ochtend van, oh god, ik moet nu wel eventjes het tandje bijzetten. Want weet jij gewoon hoe het is om te acteren. Maar ook, je bent zelf actrice van topniveau. Dus ik moet hier gewoon wel eventjes goed mijn best doen. En toen ben ik ook veel te veel mijn best gaan doen, weet je nog? Toen heb ik me echt mijn stem kapot
zo lief, ja.
Ja.
Maar nee, want we hadden toen de allerergste zenuwen, denk ik. Of tenminste, we waren natuurlijk super zenuwachtig op de eerste draaidag. Maar ook wel waren we zenuwachtig voor de casting. Want toen moest jij het tegenspel gaan geven. Moesten we dat jonge meisje vinden die de stagiaire ging spelen. En alle andere actrices, de moeder. En dat was de eerste keer dat we natuurlijk, dat we dan die castingruimte binnenliepen. En dat ik dan zou gaan spelen als het ware dat ik jouw regisseur was. Zo voelde het. Maar dat was ook meteen, omdat jij was ook zo liefdevol. Dat jij meteen gewoon ging ervoor en dat er helemaal geen, er was eigenlijk door jou ook geen ongemakkelijkheid voor mij. En ik denk ook wel dat we hebben elkaar altijd heel serieus genomen als je partners daarin en niet op wat voor manier dan ook. Ik denk ook dat ik als regisseur niet geen ego meebreng op de set.
Nee, helemaal niet. Maar jij bent de allerliefste regisseur die je maar kan voorstellen. De meest enthousiaste en de meest warme. Ik bedoel, ik viel natuurlijk sowieso, omdat we natuurlijk beste vriendinnen zijn, maar ik viel echt in een warm bad. En je bent zo zorgzaam en zo, maar ook zo vol vuur en zo authentiek. Het is, en ik denk dat daardoor hebben we ook veel voor elkaar gekregen. Omdat door de goodwill, zeker van jou, maar ook van ons samen, dat gewoon toch een ripple effect had op de rest van die groep.
Ja,
we hebben zoveel plezier gehad. Mensen hebben gewoon zoveel lol gehad tijdens het draaien. Terwijl het was echt geen kattenpis wat we daar stonden uit te beelden.
Nee, en we hadden echt een heel beperkt budget inderdaad, zoals je al zei. Maar wat ook wel heel bijzonder is, en dat heb ik me heel erg gerealiseerd toen ik hier dus moest gaan draaien. Dat wij ook met z'n tweeën toch in staat zijn. En ook met de hulp dus van Frans van Gestel en Jasper Wolf, de cameraman. Om hele goede mensen bij elkaar te krijgen. Ook qua crew. En daardoor was het dus iedereen die op die set stond, was gewoon van heel hoog niveau ook. En daardoor ging het ook gewoon smooth en goed. En dat heb ik dus echt wel door de zure appel heen moeten bijten toen ik hier aankwam. Dat je gewoon, je kent gewoon niemand. En wij hebben natuurlijk toch in de loop van al die jaren als oude besjes nu, we hebben zoveel mensen leren kennen. Niet alleen voor de camera, maar ook achter de camera. Waardoor we gewoon echt weten van, dat is een fijne opnameleider. Dat is een fijne gaffer. Dat zijn al die verschillende, zelfs tot en met catering aan toe. Dat je, en iemand die jouw make-up doet. En we voelden ons zo veilig bij al die mensen. En ik denk toch ook dat we allebei wel die theatermentaliteit hebben van, hé, wat vind jij ervan? Weet je, we betrekken eigenlijk iedereen erbij. Zodat iedereen ook weet, en dat heb ik wel ook heel erg van Ivo geleerd. Van, iedereen moet eigenlijk zich verantwoordelijk voelen voor dat product wat je aan het maken bent. Waardoor iedereen harder gaat werken en veel meer lol in zijn werk krijgt. Terwijl als je alleen maar dat beperkt tot de hoofdrolspelers, de regisseur en de cameraman of zoiets, dan verliest iedereen zijn interesse. En we waren echt met een groep. Het was als een school vissen die, het was best wel magisch hoor. In mijn herinnering althans.
En het was ook zo mooi. Het was in mei en het was de zomer. Het was zo'n mooie zomer. Het was ook altijd lekker weer. Ik heb nog nooit zoveel plezier gehad in werken. En we hebben het hier eerder over gehad. We hebben allebei een haat-liefdeverhouding met de set en met spelen. En ik heb geen seconde gedacht, ik heb vandaag geen zin. Nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt.
Nee, zelfde. Elke ochtend werd ik wakker. En ook al had ik dan soms maar kort geslapen, omdat we zulke lange dagen maakten. Ik had zo'n zin om naar de set te gaan. Ik dacht elke ochtend, we gaan vandaag deze scène doen. En ook al was het spannend of zo. Maar dan dacht ik, wat gaan ze hier nou weer mee doen? Natuurlijk hadden we ook wel af en toe dat het moeilijk was. Of dat we even niet uitkwamen. Maar er was altijd een gesprek. En het was ook tussen jou en Marwan zo bijzonder. Gewoon de chemie en jullie vriendschap. Waardoor het ook heel veilig voelde allemaal. En ook gezellig, ondanks de thematiek. Ik vond het gewoon heel gezellig.
Ja.
Ja, dat smaakt naar meer.
Mooie tijden, hè?
Mooie tijden, hè?
Ik denk dat het is aan het eind van de podcast zijn. Dus misschien zijn we nu alweer 68% van de luisteraars kwijt.
Ja, precies. Jezus Christus.
Dit zijn de silver linings, maar goed.
Oké, anyway. Wij gaan dus afronden.
Ik moet wel, ja.
Ja, we moeten allebei weg. Maar we hebben weer met heel veel plezier toch weer veel oude koeien. Maar goed, dat mag ook op onze leeftijd. En we verheugen ons op volgende week. Weet je wel? Dat is alles wat ik erover te zeggen. Wat jij?
Nice, nice one. Nee, ik heb niks meer te zeggen, joh.
Nee, oké. Kar gaat de koptelefoon afdoen en we laten het hierbij, mensen. Tot volgende week.
Tot ziens.
Dag.
Nul procent vet. Nutri-scores. Waar moet je op letten in de supermarkt? Of je trekt thuis een kast open en ziet nog net wat restjes liggen. Hoe kook je zonder recept? En wat doet eten met je hersens? Ik ben terug met spliksplinternieuwe afleveringen van Overvoeding. Onbeperkt houdbaar, vanaf nu in de podcastfeed van Overroutines.
Ja, ik zorg voor mezelf en je weet ik ben er goed in. Grenzen verleggen, ja dat is mijn roeping. Ik hoor ze veel praten, maar ze zijn niet booming. Hey, kom maar praten over voeding, yeah.